Oké. Ik begin ook even met gebed. Heer Jezus, dank je dat we mag verder gaan. En wij, Heer, dank je voor de Bijbel. Dank je dat u door de Heilige Geest ervoor heeft gezorgd dat mensen dingen zijn gaan opschrijven. Uw werken gaan opschrijven. En Heer, zoals het staat over Israël, dat u aan Israël uw werken en uw daden bekend maakt en aan Mozes uw wegen. Heer, zo bidden wij ook u dat u ons uw wegen en uw daden bekend maakt. Dat wij dit werk effectief kunnen doen, Heer. Er is zoveel nood. We hebben net gehoord in Limburg, Heer, en ook in heel Europa. Ik loof u en ik prijs u daarvoor. En ik dank u, Heer, dat ik geloof mag ontvangen. Ik geloof dat het hoeft niet zo te blijven zoals het is. We mogen onszelf u ter beschikking stellen. Ons in uw hand geven en zeggen, Heer, doe met ons wat u wil. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, het is schrikbarend als je die statistieken hoort. En ik kan er nog wel een paar aan toevoegen. Maar gewoon één van Europa. In Europa zijn er meer dan 250.000 dorpen en steden waar geen protestantse of evangelische gemeente is. Meer dan 250.000. Alleen in Frankrijk van Frankrijk, ik denk bijna 38.000 dorpen en steden, zijn er meer dan 34.000 of zo die geen evangelische of protestantse gemeente hebben. Dat is onvoorstelbaar. En toch gebeurt er wat. Toch is God bezig en ik vind het geweldig om dat te horen. Mensen die uitstappen en zeggen, we hoeven niet groot te worden als gemeente, maar het mag wel. We moeten niet bang voor zijn. Want als je een sterke basisgemeente hebt, kan je juist veel gemeenten stichten. En je ziet dat de gemeente in Jeruzalem, God voegde duizenden aan toe. Ja? En ook later, de Heer zei in Korinthe, hij zegt, ik heb veel zielen in deze stad. Als we maar ons verantwoording gaan nemen, en ik hou geweldig van die visie van als jij vrucht draagt, en als we geloven dat we levende organismen zijn als gemeente, dan breng je voort wat je zelf bent. Dan gaat een gemeente weer andere gemeenten voortbrengen. Ja, dus dat is een geweldig mooie visie. Oké. Nu hebben we gezien, Paulus schrijft aan de gemeente in Filippenzen. En hij schreef aan alle heiligen, Paulus en die zegt, dus hij zag de apostolisch team. Weer eens, ik zei, God werkt altijd een team. En altijd, iedere team heeft een kapitein. Ja? Nou, die team die gemeentes helpt en stichtte, schreef aan alle heiligen, de hele lichaam van Christus, aan de opzieners, dus de oudsten, de episcopio, die de herderwerk doen, de presbyteros, wat voor woord je wil gebruiken, maar de oudsten en de diakenen. Ja? Maar nou komen er andere praktische vragen bij. Wanneer noem jij een groep christenen een gemeente? Wanneer noem je een gemeente? En ik denk dat de Bijbel hier leidraden geeft. En ook een beetje hoe weet je wie oudsten moeten zijn? Ga alsjeblieft mee naar Handelingen 14. We gaan een beetje kijken naar de praktische uitwerking van de Bijbelse model. Handelingen 14 en vers 20. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan om in het geloof te blijven, en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. Je ziet in deze eerste zendingreis dat Paulus legaal van stad naar stad, en dan staat zij maakte discipelen. Ja, dus zij mensen kwamen tot bekering en zij gingen hun leren wat zij zelf geleerd hadden. De proces van discipelschap. Maar ze worden steeds discipelen genoemd. Op een gegeven moment werden de discipelen christenen genoemd in Antiochië, hè? Maar daar staat niks van een gemeente tot dit moment. Tot dit moment, dat de moment toen oudsten aangesteld werden, toen was het een gemeente. En ik denk dat is een heerlijke wetenschap, want dan komt dat de moment wat Gods gezag in de plaats gesteld wordt, dat hij dan weet, oké, nu is het een gemeente, want het geeft dus een groep, voordat je zo ver bent, meer tijd om jezelf te zien als gemeente in oprichting. En het geeft een beetje meer flexibiliteit, weet je, of een beetje meer ruimte om te groeien en te zoeken, oké, Heere, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit omzetten? Nou, ik geloof dat vanaf het moment dat er oudsten komen in de gemeente, maar nou is het ook interessant hier om hoe de oudsten aangesteld werden. Want je ziet, ik moet zeggen dat ik de vertaling in de herziene vertaling een beetje ongelukkig vind, want hier staat dat ze door opsteken van handen. Nou, je kan dat woord in het Grieks zo vertalen, maar de meeste vertalingen hebben voor een andere vertaling gekozen, en dat is het aanwijzen van, en je ziet later in de Bijbel ook door de oplegging der handen. Maar wat voor mij belangrijk is hier, is dat we zien die het bevestigen en ze in hun ambt, als het ware zitten, is de apostolische team. En dit is iets wat ik in de Bijbel zie als een rol en een gezag, wat ik geloof wat God een apostolisch team geeft om oudsten in hun ambt te zetten. Dat betekent niet dat zij bepalen alleen wie oudsten worden en zo, want ik denk oudsten worden eerst herkend voordat ze erkend worden. Ja? Dus en ik denk, het is iets wat je als ik kijk, ik zal zo meteen zal ik uitleggen, als ik ga hier iets optekenen, dan zal ik uitleggen hoe wij omgaan met het aanstellen van oudsten, om dat beter te begrijpen. Maar het mooie hierbij is ook, en vooral bij startende gemeenten, is dat dit heel kwetsbare momenten zijn. Want als iemand zich opwerpt en zegt, ja, ik geloof dat God mij roept om oudste te zijn, dan wordt hij gelijk met suspicie door iedereen aangekeken. Terwijl Paulus eigenlijk zegt, het is een eerbare zaak. Het is een goede iets als iemand zich uitstrekt om oudste te zijn. Makkelijk is het niet, die taak is niet makkelijk, maar het is een voortreffelijke ambt die hij nastreeft. Ja? Dus het moet eigenlijk zo zijn dat er een openheid moet zijn dat men kunnen uitstrekken daarna. Maar vooral bij de start van de gemeente, wat wij moeten beseffen, dit is een geweldige strijd. En als er één ding is, kijk, de duivel, zijn doel is om die leven die God ons heeft gegeven, te doden. Maar om dat te doden, moet hij bij de autoriteit langskomen. Ja? En de Heer zegt, hij zegt, mijn schapen ken mijn stem. En ieder die niet bij de deurwaarder langskomt, die heb ik niet gestuurd. Ja, want de dief die komt, hij probeert achterin komen. Hij probeert ergens anders in komen. Hij probeert de gezag te ondermijnen. Zoals die man die dat bij ons in de gemeente deed, ging achter ons rug om met de huiskringleiders praten. Ja, niet bij de oudste gezag waar de verantwoordelijke langs me zegt, ik maak me zorgen om dit of dat ik zo graag hierover wil praten. Helemaal niet. Maar vooral bij staten en gemeenten is dit vaak heel vaak groot probleem, want dus de duivel wil dat leven doden. En wanneer is het beste moment om dat aan te vallen? Als wanneer het nog zwak is. Kijk, wanneer wou hij Jezus doden? Toen Jezus net geboren was, toch? Kill the baby. En je zal altijd weer zien, als een nieuwe werk van God ontstaat, dat er een geweldige strijd is, want de duivel probeert juist dan om het te doden. En als wij dan, als goddelijke gezag dan in plaats is en functioneert, heeft het een enorme beschermende en rustgevende uitwerking. Dat er gewoon rust over is en het kan gebeuren. Want er is gezag, is net zoals dat kinderen, een kind is veilig. Hè, binnen een gezin. Want de ouders, een kind hoeft zich helemaal geen zorgen te maken. Hè, mijn vader is de sterkste van de hele wereld. Ja, zo denkt een kind. En zo wil God dat wij in het geloof zijn. Dus dat is het doel ook van gezag. Ja? Nou, het is voor mij iets wat zo belangrijk is. Dat leven, als je het met een gezin vergelijkt. Het leven van een van een kind. Een kind kan heeft de beste kans om tot zijn volheid of tot een gezonde volwassene te komen binnen een liefhebbende en een gezin waar toch wel waar ook opgevoed wordt en waar gezag gezond wordt uitgeoefend, of niet? Dat is de beste kans dat een kind heeft. De beste weeshuis ter wereld kan dit niet vervangen. Nou, net zo geloof ik, de beste kans voor een christen om tot zij of haar volwassenheid te komen, tot de volheid van wat God voor hem of haar heeft, is binnen een plaatselijke gemeente die onder de gezag van de Heer staat en die onderworpen zijn God en waar de gezag zo gezond wordt uitgeoefend. Niet misbruikt, niet gedomineerd, niet gemanipuleerd, niet ook helemaal niet uitgeoefend. Dat iedereen gewoon doet wat hij wil. Dat is de beste kans voor een christen om tot geestelijke volwassenheid te komen. De beste conferenties en bijbelscholen en alles kan dat niet vervangen. Want dat is goddelijke zaak. Dat is Godse methode. Maar nou komt de andere vraag. Een plaatselijk gemeente. Hoe komt een plaatselijk gemeente tot zijn volheid? Hoe kunnen wij komen tot een Jeruzalem, tot een Antiochië, tot een Efeze, een gemeente die uitgroeit en die de wereld rondom hem bereikt en van wie het woord uitgaat tot de hele streken en verder daarbuiten. En waaruit andere gemeentes zich worden. Hoe heb jij de beste kans om dat te worden? Ik geloof als je als een plaatselijk gemeente, net als in de Bijbel, in relatie werkt met een apostolische team die juist dat doet. Ja, want dan kan je ook daar komen. En als we nou even gaan kijken. Laten we even 1 Timotheus 5 gaan lezen. Je ziet trouwens ook dat Paulus van zijn team, van Timotheus en Titus, allemaal stuurt hij naar plekken met dat opdracht en met dat gedelegeerde gezag. We zeggen ook, aan Titus zegt hij, ik heb jou achtergelaten op Kreta met het doel om in iedere stad oudsten aan te stellen. Ja? Dan zie je weer dat is een van de taken wat er moet gebeuren. Maar nou staat hier in 1 Timotheus 5 vers 17. Laat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Voor al diegenen die arbeiden in het woord en in de leer. Want het schrift zegt, een dorsend os mag u niet muilbanden. En de arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Oké, nou, Paulus schrijft dit aan Timotheus. En wat we moeten zien, hij schrijft het aan Timotheus in zijn rol als iemand die met hem meewerkt. Op dit moment heeft hij Timotheus ergens, ik meen dat het in Efeze was, achtergelaten. En Timotheus die hielp daar om dat gemeente te helpen opbouwen. En misschien had in die tijd zelfs Timotheus, misschien was hij zelfs de leidende oudste geweest op dat moment, dat weet ik niet. Maar hij had heel duidelijk een werkende rol. Dus Paulus die hem, en kijk nou wat hij allemaal zegt. Kijk naar de samenwerking van de gemeente, van die apostolisch team met de oudste team. Eerstens wat hij doet, hij zegt, de ouderlingen die goed de leiding geven, zorg dat ze ervoor beloond worden. Dus hij heeft een bevestigende rol van buitenaf. Het is een hele, echt een grote uitdaging om gemeente te gaan leiden als oudste team. En je staat onder enorme aanvallen. Maar een van de taken wat dus die team die helpt van buitenaf, is om te bevestigen in wat je doet. Te helpen opbouwen. Dan zie je nog, hij zegt, neem geen beschuldiging aan tegen een oudste, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Dit vind ik heel mooi, want dit is ook dus bescherming voor de oudste team. Nou, hoe werkt dat? Kijk, wij hebben waar wij zijn. Wij hebben een relatie met mensen van een apostolische die op zo'n team werken, die gemeente helpen. En nou, die team is heel groot. Het is wereldwijd dat ze werken. Maar dat zijn drie ongeveer die heel vaak bij ons in de gemeente komen en die helpen ons. En ik heb bij ons in de gemeente gezegd, want ook ik wil onder gezag zijn. Dus ik heb aan de gemeente gezegd, luister, als jullie zien dat ik of iemand van ons oudste team, als jij die idee hebben dat wij in zonde leven, dat wij niet aanspreekbaar zijn. Want je mag altijd tot ons komen en zeggen, luister, je moet niet hierover gaan nadenken of dat wel goed is. Dat mag je altijd doen. Maar als jij die idee hebt dat wij zijn niet open. He, en iemand leeft in een relatie, ga vreemd of weet ik veel en probeer het te verstoppen of hoe dan ook. En jij voelt er wordt niet eerlijk omgegaan. Dan geef ik jou de toestemming om het die persoon of een van die twee of drie te gaan bellen en praat met hun erover. Ik geef jou de toestemming. Dus onmiddellijk zie zij, wij zijn transparant. En iedere keer als wij input krijgen van die mensen, als zij bij ons komt preken, dan hebben wij niet een gastsprekersysteem. Wij werken een relatie samen, dus wij willen horen wat zegt God aan hen voor onze gemeente. En ik nodig ze uit het liefst bij mij in huis wonen ook. En dan zeg ik, dan na het even wil ik ook gesprek hebben. Ik zeg, luister, is er enig iets in mijn leven wat je ziet? Wat jij voelt wat ik aan moet werken in mijn opvoeding van mijn kinderen en mijn omgaan met mijn vrouw? Zijn er dingen in de gemeente die God je laat zien wat jij denkt van? En zijn er mensen die je ziet die potentiële leiders zijn? En die wij kunnen opleiden voor predikers, voor toekomstige oudsten, voor wat dan ook, gemeentestichters. Ja, want je krijgt, zulke mensen brengen een oog van buitenaf, want vaak ben jij, je wordt in Duits noemen ze dat betriebsblind. He, je ziet alleen maar, je ziet niet meer, want je krijgt blinde vlekken. En dit is wat hier ook, dus Paulus schrijft hier aan Timotheus, dus een bevestiging van de leiderschap, dus een bescherming voor hun, maar ook wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Dan zie je hier een openheid, een transparantie. Vooral van hun die leiders of oudsten willen zijn. De mensen mogen nooit de idee hebben, de leiders zeggen één ding, maar leven iets anders. Want dan gaat jouw hele leiderschap gaat niet werken. We zullen zometeen ook zien waarom niet. Ja? Maar een absolute transparantie. En dit is wat wij hier zien in dat samenwerking tussen de apostolisch team en een oudste team. Maar hier is nog iets interessant. Hij zei, de oudsten die goede leiding geven, is dubbele eer waard geacht worden voor al diegenen die arbeiden in woord en het leren, vers 17. Want de schrift zegt, de dorsende os mag u niet muilbanden, de arbeider is zijn loon waard. De oost is groot, de arbeiders zijn weinig, of niet? Niet de vrijwilligers zijn weinig. De arbeiders. Wat wij hierover spreken, wij spreken over oudsten ook die voltijds in de gemeente werken. En die ervoor betaald worden. De arbeider is zijn loon waard. Je ziet, dit is een heel belangrijke beginsel hier. Voor ons, voor mij betekent dit, als wij iemand vragen om op ons oudste team te komen, om daarover te weten. Dan vragen we, als je daarover gaat bidden, hè, deel van die proces is, wij willen dat jij God gaat vragen, zou hij jou voltijds roepen? Of je bereid bent om jouw beroep op te geven. En die keuze moet je nu al maken. De gevolg daarvan is, dat je alleen mensen krijgt op jou, in je ouderlingen, oudste team, die een roeping hebben. Niet die een functie wil uitoefenen. Niet iedereen gaat voltijds. Dat zeg ik niet. Je kan rustig dat je de helft misschien voltijds, maar zo zijn gemeente gaat groeien, dat er meerdere voltijds gaan werken voor de Heere. Dit is wat hier staat. En het is een concept wat wij helemaal, want binnen Nederland, kijk, we zijn Nederlands zijn goede managers. He, dus binnen de evangelische gemeentes moet je iets gedaan hebben, zoek iemand die goed druk is en geef hem nog meer om te doen. Want dit zijn meestal de mensen die wat gedaan krijgen. En ga helemaal runnen op een systeem van part-time oudsten. En dan schakelen we al snel over op gastpredikers. Want wij hebben toch geen tijd om het te doen. En waar gaat de gemeente heen? Nergens. Nergens. En wat gebeurt er? Er hoeft maar iets te gebeuren. Ik heb het bij zoveel evangelische gemeenten gezien. Er is ruzie tussen twee van de vrouwen onder de oudste team. En de gemeente ligt drie kwart jaar plat, want ze krijgen niks gedaan. Want er is ruzie. Nou, het is iets anders. Dus bij een evangelische gemeente, waar je alleen part-time oudsten hebben, heb je dus ook en geen duidelijke leider. Ja, dus die mensen hebben geen tijd om het te doen. Dat is weer iets anders bij een systeem waar je een dominee hebt, een predikant. Die zelf alles moet doen, of één leider die zelf alles moet doen. En hij heeft geen team. Dan heb je al heel snel een overwerkt iemand die ergens op of een burn-out moet tijd vrij nemen. Dat is gewoon de realiteit. Zijn in sommige landen, ik meen in Australië en andere, willen ze predikanten of pastoren, voorgangers, niet verzekeren. Want ze zijn verzekerd dat die van de verzekering gebruik gaan maken. Oké, maar de Bijbel heeft een ander model dus. Een ander model. Oké, nou, hoe wil wij dit praktisch doen? Hoe ga jij dit praktisch doen? Gaat dit allemaal, Arjan, goed blijven met de microfoons, denk je wel? Oké. Nou, wat voor modellen krijg je dan? Wat voor modellen zijn dus mogelijk voor organisatiestructuur? Hè, wij kennen we zeg maar dit piramidemodel. Ja, een driehoek. Dat kennen we. Dus dat is zeg maar een eerste model wat jij kan hebben. En in de wereld, als je dat zou hebben, dan is hier bovenaan is dan de koning. Hè? Dus je zou het een monarchie noemen. Dus de koning en daaronder zijn onderdanen van mensen aangesteld en uiteindelijk de gewone, het volk. In de kerkelijke hiërarchie zie je dat heel duidelijk in de katholieke kerk. Ja? De paus bovenaan en dan komen de kardinalen, dan de bisschoppen, dan ergens de priester en hieronder het volk, voetvolk. Ja? Die mocht de Bijbel niet lezen. Waarom niet? Want in dit model zeggen de leiders, wij vertrouwen het volk niet. En jij leidt dus vanuit jouw positie. Ja? In dit model is titel en positie is heel erg belangrijk. Oké, nou, men zegt, ja, maar dit is niet wat wij willen. Ja, dit is niet wat wij willen. He, ik denk, je wil ook geen monarchie in die zin weer hebben, of wel? He, zou we zo'n gemeente willen hebben, die alleen zo? Ja, is er iemand die dat wil hebben? Nee? Maar als ik je nou een leider kan brengen, een koning kan brengen, die zijn leven voor je neerlegt, die zijn alles geeft wat hij heeft voor zijn onderdanen, zou je dat dan wel willen hebben? Ja, toch? Wie wil je? Oh, ik had de politieke partij moeten beginnen. Ik heb jullie net zo omgestemd. Ja, maar goed. Nee. Oké. Wat heeft men toen gedaan? Men heeft gezegd, weet je wat? Weet je wat wij gaan doen? Even vastzetten. Wat wij gaan doen? Wij draaien die driehoek om. We gaan omdraaien. Zo gaan wij ons model maken. Dus wat doen we dat dan? Wij zeggen de mensen boven. De mensen besluiten, de meerderheid van de mensen, als meer dan de helft hebben besluiten, wat wij moeten doen. Wat noemen we dat in de wereld? Democratie. Dat is de beste model die wij hebben. Het betekent dus dat de leiders moeten steeds zorgen dat ze een meerderheid van mensen gaan krijgen als ze een besluit wil gaan doen. Dan zegt iemand, ja, wij vertrouwen dat God zal de meerderheid geven en als de meerderheid het niet besluit, dan is het niet de wil van de Heer. Dan moet je goed over nadenken, want als Mozes zo had geleid, waar was het volk dan naartoe gegaan? Terug naar Egypte. Zeker weten. Ja? Heel snel. Want die knoflook en die uien in Egypte, daar verlangden ze al heel snel naar. Ja? En weet je, dit is dus een probleem. Want stel je al voor dat je hier een oudste zou aanstellen. Nou, kijk, in de kerkelijke systemen noem je dit meer de congregational model, ja, hè? De congregational. Maar dan heb je dus dan zeg maar, jij gaat stemmen voor oudsten en 60% van die mensen zegt, ja, maar jij moet ouderling worden of zo. Maar dus 40% heeft dus tegen jou gestemd. En daar moet je mee leven. Dit is niet hoe God zijn gemeente wil leiden. Want ook, dan soms moet bepaald worden, elke 4 jaar of elke 6 jaar willen we die leider nog wel hebben. En wordt afgestemd of hij nog wel inkomsten mag ontvangen. Oké, zie wat dan gaan leiders heel rare stappen doen om maar te proberen om de meerderheid te krijgen. Nou goed, wat toen gebeurde, is dat men in al twee zulke soort modellen hebben ze zijn besierd geraakt. Verletsbaar. Wat is verletst? Gekwetst, ja? En daardoor zijn ze eruit gegaan. En zeggen, ik wil niks meer met kerk, ik wil niks meer daarmee te maken hebben. En wat je dan hebt, wat je dan ineens krijgt, dat ze zeggen, luister, wij zijn allen gelijk. Wij zijn allen gelijk. Ja? Dus, en wij hebben geen leiderschap meer over ons. Nou, ik wil zeggen, in iedere dorp of iedere stad waar jij gaat gemeente stichten, heb je een groepje die zo denkt. Die niks wil weten van een kerk. Dat zelfs nu een hele beweging, die tegen iedere is waar leiderschap ontstaat, noemt ze, stel, institutionele leiderschap. En dus alleen huisgemeente is ook een verdekte vorm daarvan. Zolang het maar de uiteinde kan zijn dat iedereen doet wat recht is in zijn eigen ogen. Wat noem je dat in de wereld? Anarchie. Ja? De enigste motivering die jij hebt, die jou samenhoudt, is jouw teleurstellingen uit het verleden. En je kan samen je wonden lekken. Ja, en dat is allemaal geweldig, het klinkt allemaal heel geweldig, maar je gaat nergens heen. Je gaat nergens heen, zo ga je Gods wil niet gedaan krijgen. Nou, wat is de model die wij zoeken? Wij willen die driehoek niet zo hebben. Wij willen hem ook niet zo hebben. Maar wat wij gedaan hebben, we hebben gezegd van, laten we die driehoek zo draaien, 1 keer. En dan nog een keer zo. Dus hier is nou een liggende driehoek. Ja? Hier is een liggende driehoek.
Dus hij is nou moeilijk om zo te tekenen. Maar hij is zo, maar hij ligt ook nog.
Dus want hier is wel iets van waar. Wij zijn alle gelijk, toch? In de Heere, wij zijn kinderen van Heer, zijn we alle gelijk. Hij is hier over ons allemaal. Ja? Hij is hier over ons allemaal. Wij hebben wel verschillende rollen. Maar wij zijn gelijk. Er is niet iemand die een beter christen is of betere redding heeft dan een ander. Oké. Dus, wij draaien zo op zijn kant. Nou, dit zou wij noemen wij in, als wij bij Bijbelse termen proberen blijven, Bijbelse terminologie wil wij zeggen, dit zien wij als een apostolische, profetische model. Wat bedoelen we daarmee? Apostolisch betekent jij gaat. Je bent onderweg, je bent ergens naartoe, je bent een opdracht. En ons opdracht is natuurlijk de grote opdracht. En profetisch is, wij proberen door gebed, door God te zoeken, wat wordt de toekomst? Wat wil de Heer van ons in de toekomst? En wij willen ons voorbereiden om die toekomst te worden. Als wij gaan, in jouw stad zou heel veel vluchtelingen zijn gekomen. En je denkt van, wij willen die mensen, wij hebben in Duitsland, hebben een paar zulke plaatsen, wil die mensen gaan bereiken. Nou, dan ga je kijken, hoe kan wij voorbereiden om hun cultuur, hun te bereiken, hun taal wat te leren. Dus je gaat je voorbereiden om die toekomst te worden. Wat ook al God, voor ons, wij geloven dat God, heb ik al gezegd, dat wij predikers moeten opleiden. Dus ik ga mijzelf steeds ook proberen, kijken, hoe kan ik mij nog meer toerusten om predikers op te leiden. Want ik geloof, dit is deel van mijn toekomst, van onze gemeente. Dus wij gaan proberen, hoe kunnen wij in onze gemeente gelegenheden krijgen, dat mensen gelegenheid krijgen om te preken. Niet alleen op zondag, ook in kleine groepjes. Ook voor de jeugd, voor de vrouwen, voor de mannenwerk. En andere gemeentes waar we helpen. Want dat is wat wij geloven, wat God voor ons in de toekomst wil doen. Dus wij willen apostolisch, profetisch bezig zijn. Oké. Nou. Hier zij de leiders, wij vertrouwen de mensen niet. Hier zegt de mensen, wij vertrouwen de leiders niet. Ja, en moeten de herders moeten de schapen volgen. Oké, nou wat wij hierin wil zeggen, dit hele model, hebben we gelezen ook van Petrus, hoed en leidt de kudde gods, niet dwangmatig. Dus je kan niemand dwingen om te doen wat jij doet. Ik kan niet zeggen, jullie moeten bij de bidstond zijn. Wat ik wel kan zeggen is, volg mij zoals ik Christus volg. Dus ik ben bij de bidstond. Daar ga je mee krijgen. Ja? Wij gaan vast als gemeente. Wij roepen de gemeente, wij vragen de gemeente, wil jullie misschien 5 dagen mee vasten? Als oudste gaan we 7 dagen vasten. Wij willen ons voorbeeld geven. Wij nemen de leiding. Ja? Volg mij zoals ik Christus volg. Dat is de de oudste, jij leidt dus door jouw voorbeeld. Nou, dit model gaat alleen werken door 2 dingen. De een is als er vertrouwen is van de mensen in de leiding. Dus je moet vertrouwen hebben. En de ander is als jij duidelijkheid hebt. En daarom is er een punt aan. Daarom moet ook iedere team moet een kapitein hebben. Want als je geen kapitein heeft, heb je geen duidelijkheid. Ja, daarom is er een, dat je een punt duidelijk maken, mensen, dit is wat wij willen. Dit is wat, en nou is het niet zo dat je zegt, oké, ik leid deze gemeente en ik wil graag predikers opleiden en daarom moet de hele gemeente het doen. Wij gaan zoeken, heren, wat is uw visie voor ons als gemeente? Niet wat is mijn visie, wat is uw visie? Omdat wij een team zijn die ook leiden, zeggen wij als oudste team nooit, en dat gebeurt ook nooit dat ze zeggen, ja, Eddie is de leidende oudste en hij wil dat wij dit of dat doen. Het gebeurt niet. Want wij zoeken samen, jongens, wat geloven wij? Wat geloven wij, wat wil God dat wij doen? En we gaan zijn wil zoeken. En dan dit zeggen we aan de gemeente ook. Wij geloven dit is wat God wil dat wij doen. Dus hoe stellen wij een oudste aan in zoiets? Want wat nou nog daarbij komt, is dat wij dus een relatie hebben met een team. Die zeg maar een apostolisch team. Of een Efeze 4 van die dingen die de Heer gegeven heeft. Apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten om de gemeente op te bouwen. Hebben wij een relatie mee. En die helpen ons om ons opdracht te vervullen. En wij staan door hun staan wij in een relatie met andere gemeenten die ook een soortgelijke visie hebben. We hebben allemaal dezelfde doel. Nou, wat is ons doel? Als ik het heel simpel moet zeggen, is om Christus te kennen en om Christus kenbaar te maken. Dat is het. Oké? Om Christus te kennen en om hen kenbaar te maken. In ons gemeente hebben wij ons visie, hebben wij voor ons nog iets anders geformuleerd, maar dat komt op precies dezelfde neer. Wij hebben gezegd, wij willen samen, willen wij een Bijbelse gemeente bouwen. Die één die God van harte lief heeft. Elkaar als familie trouw zijn. En die ons medemens tot aan de einde van de wereld met Jezus lieven willen wij bereiken. Dat is ons gemeente, ons doel als gemeente. Waar hebben we dat vandaan? Wij hebben het uit de grootste gebod. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht. En uw naaste als uzelf. En ons de mensen bereiken tot aan het einde van de wereld uit de grootste opdracht. Uit de grote opdracht. Dus die 2 dingen. Maar als jij nou praktisch wil hè, dat een gemeente functioneert. Nou, stel je voor dit hier. Dit is de gemeente. Deze, wat noem je dit? Podes, hè? Wat? Lessenaar. Lessenaar, hè? Oké, hier in dit lessenaar, hier binnen zit geweldige rijkdommen. Ja? Die wil ik uitdelen aan deze wereld. Dit is de gemeente. Nou, praktisch gezien, nou willen wij dit gaan omzetten. Wij willen dit nou gaan omzetten. Oké, maar voordat ik dit doe, voordat ik ons ga, want ik wil jullie nog even zeggen hoe je oudste aanstel binnen deze modellen. Hè? In deze model zou je zeggen van, nou, we zoeken iemand voor de positie, iemand krijgt een titel en het wordt gewoon alleen van bovenaf hier bepaald wie we in posities willen aanstellen, toch? In deze moet je steeds kijken wie is de meerderheid, hè, en krijg je meer dan de helft. Wat wij hebben gedaan en wat wij steeds doen, wij zoeken steeds, heren, zijn er nieuwe mensen die u roept door deze taak. Wij bemoedigen mensen om zich daarna uit te strekken. We zijn ook voortdurend bezig met allerlei opleidingen en zo. Nou krijg ik bezoek van mensen van het team en ik zeg, luister, joh, de gemeente groeit, wij hebben echt weer nieuwe oudsten nodig. En zoals ik heb gezegd, het is niet alleen de positie, wij zoeken mensen die bereid zijn, als het nodig is, hun baan op te geven en voltijds ervoor te gaan. Dus dan vraag ik, heb jij mensen gezien? Ik zie zelf en binnen ons oudste team praten we zeggen, nou die echtpaar of die echtpaar. Soms roepen wij een paar echtpaar. Afgelopen begin van het jaar hebben we 8 of echtparen gezegd bij een cursus. Wij zien oudsterschap in jullie toekomst, in je potentiaal. Ik heb geen verwachtingen, maar en wij willen jullie graag wat extra toerusting geven. En dan kijk je hoe mensen erop reageren. Ja? Maar nou goed, vraag ik die mensen van die team die met ons meewerkt, wat denken zij? En nou is er een echtpaar. En ik als leider, ik moet natuurlijk met hen ook gaan leven. Dus ik zeg maar die echtpaar. Ik denk zij. Zo, en met die teampraat, ze zeggen ja, nee, wij ook. Ze hebben door die tijd, omdat ze vaker komen, leert ze die mensen kennen. Hebben ze wat gesprekken met hun, een koffie met hun, hebben een eten met hun. Soms wonen ze een weekend bij hun, het regelen we dan zo. Ze hoeven niet te weten, maar wij zoeken steeds naar leiders. Dat is zo. Dat is echt zo. Je doet het gewoon, laat die proces gewoon zo doorgaan. Dan ga ik naar die personen toe en zeg, luister, wij willen jullie vragen. Voor dit alles vragen we de hele gemeente ook. Mensen, willen jullie bidden dat mensen duidelijk worden en kom met namen naar me toe. En heel vaak gebeurt het dat mensen juist die namen, want ze worden al herkend. Ze merken dat ze mensen al. Dit is heel vaak een heel natuurlijk proces. Nou, je hebt die namen en dan ga je uiteindelijk naar die mensen toe en zeggen, willen jullie erover gaan bidden? Dan gaan ze erover bidden. Stel je voor, nou, ik geef je 2 weken. Dan komen ze 2 weken terug en zeggen, ja, wij voelen dit roepen in ons hart en wij zijn ertoe bereid. Nou, dan ga ik terug naar de gemeente. En dan zeggen we de gemeente, nou, we hebben jullie gevraagd al maanden geleden. Dit was ik nou eigenlijk vergeten, dat is de proces beginnen. Hebben jullie gevraagd om erover te bidden. We hebben wat namen gekregen, hier zijn ook van die namen. We hebben deze personen, we hebben het met die team waar we mee samenwerken besproken. We hebben hun gevraagd, zij zijn bereid om het te doen. Nu geven wij jullie de kans. Je hebt 2 weken kans. Als iemand een bijbelse bezwaar heeft, waarom zij het niet zou kunnen doen, dan kom je naar ons. Niet naar hun, naar ons. Ja? Dan gaan wij kijken of er iets is wat hun disqualificeert voor oudsterschap. Als oudste echtpaar. Hè? De man wordt de oudste, maar ze zijn natuurlijk een echtpaar. Oké. En dan, als er na die 2 weken niets is, dan vraag ik weer mensen van die team, kan we een datum krijgen waar wij hun gaan inzegenen, de handen opleggen en hun daarvoor vrijzetten. En dan is het nog steeds zo. In sommige gevallen zou je kan zeggen, nou, laten we daar eerst 6 maanden mee wachten, een beetje van een proeftijd, voor hunzelf ook. Ja, of een jaar, je wil het niet te lang. Maar die gelegenheid heb je altijd, want je wil niet dat iemand gevangen wordt in iets wat ze dan later denken, oh, maar dit is helemaal niet voor mij. Dat kan gebeuren. Oké, dus dat is het hoe we dit in deze proces doen, dat je het van alle kanten, als het ware, gecheckt hebt. Oké, nu, praktisch, dit is de gemeente, de rijkdommen van Christus. En we hebben 4 poten, wil wij ons visie mee bereiken. De eerste poot, zeg maar, is, wij willen de Heere ons God lief hebben met geheel ons hart. Hoe krijgt dat uitdrukking? Dat krijgt uitdrukking door lofprijs en aanbidding. Wat zijn rol heeft lofprijs en aanbidding in mijn persoonlijk leven, maar in de gemeenteleven? Dit is voor ons enorm belangrijk, dat mensen leren om God te aanbidden. Waarom zingen we liederen als we bij elkaar komen? Waarom? Denk je dat de Heer heeft gedacht van, nou ja, ze bij elkaar komen, ze moeten toch wel iets te doen hebben. Wat voor ideeën hebben jullie? Nee. Het doet iets. Als je gaat zingen, als je gaat aanbidden, dan leg je jouw verstand, je legt jouw wil, je legt jouw gevoel erin en je zegt, Heere, ik eer u, ik aanbid u, ik geef mijzelf aan u. Paulus zegt, geef daarom je lichaam als een levend, gode, heilige en gode welgevallige offer. Dit is je geestelijke aanbidding. Andere vertaling, dit is je redelijke eredienst. Dus dat wil wij doen. Wij willen daarin groeien. Maar we willen dus ook dat ons lofprijs een weerspiegeling is van de God die wij dienen. Wij dienen een almachtige, een grote God. Wij willen hem vereren. Ja, maar hij is ook een creatieve God. Dus er kunnen ook nieuwe liederen komen. Wij hoeven niet te blijven bij de liederen van 1910. Dan mag echt nieuwe liederen komen die je ook aan de Bijbel natuurlijk... Maar je zegt van dit zijn goed. Ik hou van liederen die Jezus verheerlijk. Ja? Oké. Maar dat is dus één poot. Sommige kerken willen alleen dat. Oh, sterke lofprijs. Oh, doe maar even de preek nog gauw 5 minuten erachteraan. Nee. Dat is één poot. De andere poot wat we willen hebben, de tweede, is... Jezus, wat moet je naaste lief hebben als jezelf? Dus wij willen... Dat onze relaties, vriendschap boven functie. Dus mijn relatie met jou, wie jij bent, is belangrijker dan wat je kan doen. Ik wil dat het jou goed gaat, ik wil dat wij goede relaties hebben. Daarom willen we ook dat wij bemoedigen ons mensen, zorg ervoor dat je plaats krijgt in een kring. Want zondag ontmoeten we God, maar in de kring willen we God in jou ontmoeten. Wij kunnen alleen in kleinere kringen kunnen we elkaar helpen, elkaar bemoedigen. Dingen voor als iemand gaat verhuizen, dat iedereen helpt. He, of is de moeite als er problemen in een gezin gebeurt. Dat mensen kan bijstaan. Kom, wat kunnen we voor je doen? Dat kan alleen via de kleinere kringen gebeuren. Dus die relaties moet goed zijn. En wij willen proeven. Wij willen niet toelaten dat... Kan je dat in Nederland zeggen dat de mot erin komt? Ja, want... Ja, want soms heb je mensen hebben, gaan naar een kerkers geworden, je gaat zondag even naar de dienst, je hoopt dat je een goede preek krijgt, en doe je misschien een kopje koffie, en ajus tot volgende week. Maar wij hebben gezegd aan mensen, wij zoeken geen lidmaten. Dat zeg ik, ik heb het afgelopen zondag nog gezegd. Wij zoeken geen lidmaten. De schaakclub, die misschien. Wij niet. Wij zoeken partners. Er is een reden waarom toen wij het begonnen, waarom wij gezegd hebben, wij gaan uit onze huiskamer en wij zoeken een grotere ruimte. Het was makkelijker in de huiskamer te blijven. Veel sneller opgeruimd, veel minder kosten. Wij zoeken partners. He, wij zoeken partners en ik vergelijk altijd de gemeente met een busreis vanuit Nederland naar Zuid-Afrika. He, dus je wil een bus zijn met mensen, met een doel. Je wil niet alleen rondjes rond de kerk rijden. Je wil naar de beloofde land, naar Zuid-Afrika. Ja? Maar wat voor mensen zoeken? Wij zoeken mensen die met ons bidden, that pray with us. Wij zoeken mensen die met ons de reis genieten, that play with us. En we zoeken mensen that pay with us. Die meedragen de kosten. Die bereid zijn hun tiende te brengen en het geven in de voorraadskamer. Net als in de tempel al voor de wet. Deed Abraham dat al. Opdat er arbeiders vrijgezet kan worden. Ja, dus dat zoeken wij. Partners voor de grote opdracht. Maar de relaties moet echt zijn en moet goed zijn. Dus daar willen we aan bouwen. Dat is de tweede poot. De derde poot is, ga en maak discipelen. Wij willen mensen opleiden. Nou, ik moet zeggen dat ik... heel weinig gemeenten zie die daadwerkelijk doen. En omdat dat zo is, is het ook nodig dat je dus bijbelscholen en andere dingen gaat hebben, totdat dat zo ver is. Maar Gods plan A is dat de gemeente dit doen. Want dan leer je het in de gemeente zelf. Dus wij hebben ons opleiding gedeeld in discipelschap, de eerste fase. De tweede fase is leiderschap, dus mijn preekcursussen, huiskringleiderscursussen, pastorale cursussen, hoe bid ik voor mensen, allemaal verschillende cursussen. En dan de derde fase is voor gemeentestichters, toekomstige oudsten. En daar haal ik vaak hulp bij van een apostolische team of van anderen van buitenaf om te helpen om die mensen ook op te leiden daarvoor. Voor die derde fase. Maar dat is dus de derde been. Maar als we nou mensen hebben opgeleid en we hebben goede relaties, we drinken leuke koffie samen en we zingen en loven de Heer en prijzen de Heer samen, dan denk je, wauw, fantastische gemeente. Maar ik wil u zeggen, deze tafel gaat nog steeds omvallen. Want één been mist nog. En dat is dat de gemeente bestaat voor zijn niet-leden. Ga dan heen en maak discipelen van alle volken. Dus ga. Dat uitrit, dat evangeliseren, dat uitstrekken naar buiten. Dat is de vierde poot. Dat wij dus dat wat wij hebben ontvangen weer gaan verder geven. Oké, nou ik denk als jij dit hoort, dan besef je al een klein beetje waarom jij voltijdse oudsten nodig hebben. Het is onmogelijk om dit op part-time te doen. Kan je gewoon niet doen. Een van die dingen gaat blijven liggen. Nou zeg je, ja, wanneer moet iemand dan voltijds gaan? Ja, dat weet ik niet. Hoe groot is je geloof? Wij zijn ons gemeente begonnen met 17 man met 2 voltijdse oudsten. Zonder geld. Ik zeg niet dat jij dit zo moet doen. Ik zeg alleen dat het kan. In Europa vandaag. Ja? Oké. Maar goed. En we hadden de gewoonte om ons nood niet bekend te maken. Ja? Maar hoe dan ook. De een moet het, je moet doen naar de mate waar je geloof voor hebt. En er is eerbaar om al te zeggen van luister, ik geef het deel. Ga kijken of ik bij ATV-dagen zo kan uitrekken. Om meer aan de gemeente te geven. Er zijn verschillende manieren hoe God dit kan realiseren. En het is omdat je groeit, dus organisme, is daar verschillende wegen daartoe. Ja, ik wil niet een zwart-witte weeg zo klinken alsof ik dat zeg. Oké? Maar het blijft, de oost is groot, de arbeiders weinig. Ik ken gemeenten en ik ben zo dankbaar dat ik die heb leren in Zuid-Afrika, waar ze dit toepassen. Waar ze dit hebben geleerd. Waar een gemeente die was gaan groeien, zeg maar van 200 man. Het was eerst een gewone baptistengemeente of zo geweest. En die voorganger die heeft zeg maar wij willen meer, wij willen dit anders, wij willen bijbels, wij willen gaan gemeenten stichten. En ze hebben het omgedaan en ze zijn gaan groeien. En ze zijn, nou op een gegeven moment werden ze 800, 900 leden. Hadden ze een school, hadden ze een opvang voor mensen die van drugs verslaafd waren. En ze hadden 8 oudsten, voltijdse oudsten. De leidende oudste is gegaan, heeft ze vrijgezet om te gaan reizen om andere gemeenten te helpen. En zij onderhouden hem. Eén van die anderen heeft van hem de leidende taak overgenomen onder de oudsten. De prima inter pares, de eerste onder velen. Alle 6 anderen zijn nieuwe gemeenten gaan stichten. En in hun plaats, uit die gemeente zijn weer nieuwe leiders gekomen. Deze gemeente, Cornerstone is dat, in Bedford View in Zuid-Afrika. Die hebben in hun 33 jaar bestaan al 38 gemeenten gesticht. Het is mogelijk. Dit kan jou en mijn gemeente worden, zulke gemeenten. De oost is groot. Maar weet je wat? Onze God is nog groter. En onze God heeft niet vergeten de taak die er is. Hij heeft niet gezegd, jullie zoeken het maar uit daar in die eindtijd. Wij gaan niet in de hemel komen één dag. En wij gaan zeggen, oh Heere, uw kerk heeft zo fantastisch begonnen. En heeft geweldig de wereld beïnvloed. Alleen jammer dat er in de eindtijd, nou ja. Dat gaat niet gebeuren. Er staat voor de troon van God mensen uit iedere volk, stam, taal en natie. Uit iedere dialect. Ja, ook uit Limburg. Limburgse dialect. Ja, ja, Duitse, ja, plat van Brabants of Grunnings. Of je moet niet verder vertellen, maar zelfs uit Zeeland. Ja, ze zijn er. Uit België, uit Frankrijk. Mensen, ze staan voor de troon van God. Maar wie gaat hun vertellen? Wie gaat hem vertellen? Ik wil dat onze stad, ik wil dat onze omgeving goed vertegenwoordigd is daarvoor de troon van God. Een van de, weet je, er zijn een paar verdrietige versen in de Bijbel. Eén daarvan is de winter is geweest, de regentijd is voorbij, de oosttijd is voorbij en wij zijn niet gered. Of Jezus keek naar Jeruzalem. O Jeruzalem, Jeruzalem. Hij weende, als jij het wist. Laten we de tijd uitkopen, de dagen zijn boos. En laten we alles doen om te trachten te verstaan wat de wil des Heren is. En ik ben overtuigd dat zijn naam verheerlijk gaat worden. En dat wij zal ook zien zoals Openbaringen 12 zegt. Zij, de broeders, hebben hem, de duivel, overwonnen. Door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En dat zijn leven niet heb lief gehad tot in de dood. Ik hoop dat jij meedoet. Ik ben erbij. Amen. Laten we samen bidden. Heer Jezus, ik ben mij bewust van de voorrecht om te mag zeggen, ik ben erbij, Heer. Ik wil zeggen, Heer, mag ik erbij zijn? Ik wil zeggen, ik wil, Heer, maar ik geef het in uw hand. En Heer, ik wil dat doen wat u van me vraagt. En Heer, u, wij geloven in een glorieuze gemeente. En Heere, ja, er waren al veel tijden in de geschiedenis. Waar de kerk leek en of ze dreigde bijna te verdwijnen. Maar Heere, u heeft gezegd, alle macht in hemel op aarde is u gegeven. En u heeft gezegd, u bouwt uw kerk op het rots. Op het rots van de feit dat Jezus de Christus is. En de poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Daarom loof ik u en prijs u, Heere, dat u ons wil bijstaan. Eigenlijk, Heere, hoe wij alleen maar u te volgen en te wandelen in de werken die u van tevoren voor ons heeft bereid. Leid ons, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Gij zijt sterk, wij zijn zwak, maar gij zijt machtig. Leid ons, Heer, naar het beloofde land. In Jezus' naam. Amen.